sonunda en herhalde
sana. Ya. Canım dedim herhalde.
Zo'n boer die daar zo'n agroforestry gemaakt heeft en zijn voedsel was eigenlijk leuk. Nou, goed over nagedacht, zo'n jongere melkveehouder die een bedrijf had en die daar overgestapt zijn. Dat is natuurlijk bed and breakfast en dat is het hele gebied ook ingericht.
Is dat ook in die landafval van gemeentes?
De Bokashi? Bokashi heet dat. Nee, heb ik daar niet. Daar lag wel wat. Ik heb dat gezien. Maar daar hebben ze niet over gehad. Dat zou best kunnen. Want in die meskel heb ik wel iets zien liggen. Daar lag iets afgedekt. Dat doen ze met Bokashi ook.
Ja, hoe krijg ik hem op de
En dan gewoon een kwestie van hier verder.
Ik kan al bezig hier zetten voor me. Ja, het is nog zo'n klein prijsje.
Ja, deze week zag ik nog
geen. Ja, ja, nee, dat klopt, maar dit is alles wat hier achter zit. Ja. En moet je nagaan, dat is dus maandag echt van de kaart ging een beetje in de val.
Snel.
Je ziet nog mannetjes. Het,
Dames en heren, zullen we beginnen? Want het is vrijdag en ik denk dat we op tijd allemaal ook wel weer klaar willen zijn. Welkom allemaal. Ik was even de vraag hoeveel mensen zullen er zijn. Zijn het heel veel of zijn het misschien heel weinig? Pas precies. Wat dat betreft wordt het een goede bijeenkomst. Mijn naam is Joep Kenen, ik mag jullie voorzitter zijn. Maar degene die het meest aan boord is Peter Hoewel, die zo meteen een presentatie zal geven voor het onderwerp PLV'en. Of het heet anders, geloof ik, hoe het aangekondigd is: wateronttrekking in relatie tot natuur. Voor mij is het even, ik ken niet iedereen van gezicht. En waarschijnlijk kennen jullie elkaar wel, in ieder geval de statenleden, maar misschien ook niet alle ambtenaren. Dus misschien is dat een goede legitimatie om toch even een rondje te maken, even de naam te noemen. Dat maakt het ook misschien in het daarna even wat handiger. Ja?
Ja, maak het een slecht, ja.
Indra van Gielik, bestuurder officier. Heidi van der Pool, BNB.
Diederik,
ja,
zo is het. Jonfaarse gedeputeerde.
Jasper, gedeputeerde.
Leandersteering,
staatslid PvdA.
Thea
Jetten
van
Nieuws.
Sabine Koopman,
staatslid PvdA. Alvast kan plus de natuur en water. Ik heb van Heet op de Sint-Sotjezuur. Zoals Wolters, SP.
Zweedse.
Leila Kuiper, SP.
Ja, onderwijs kwam 50 plus.
Peter Rensen, jij in de 20.
Anne Wesseling staat in de 60.
Yes. Maar hij en rest omgevingsrecht.
Even wel. Klus van natuur maken.
Nou, een senior gebiedsontwikkeling, klus van natuur maken.
En een nieuwkomer. Ik ben de fractiemedewerker van PDS.
Last in, first out.
Dat is prima,
jongens.
Ja, dat
is
van de CDA. Dat is een schoen. Paul of
dat ben je echt persoonlijk aan.
Ik ben
dat
wel. Bij dit onderwerp eigenlijk wel.
Sessie vandaag, dus dat betekent dat wij informatie willen brengen. En dat maakt altijd soms wat lastig, want als je informatie brengt, dan voor je het weet, geeft dat aanleiding tot, tot wat verder diepgaandere vragen, maar misschien ook wel vragen van wat meer bestuurlijke politieke aard. De setting waarin we hier zitten, en ik ben heel blij dat de deputeerden er zijn, maar dat maakt misschien nog aantrekkelijker of uitdagender om misschien toch eens een vraag die richting uit te doen. Ik ga mijn best doen. Om daar wat op te sturen en te proberen de discussie te laten, hier te laten zijn waar we hier over moeten gaan. En te verwijzen naar andere tafels waar de uiteindelijke bestuurlijke en politieke discussie gevoerd moet worden. Dus vergeef mij alvast als ik daar af en toe misschien een punt van maak. Maar daar ben ik voor. Ja.
Nog één mededeling vooraf. Ten behoeve van het Statenarchief wordt er een opname gemaakt die ook aan het Statenarchief wordt toegevoegd. En behoefte van degene die het een keer willen nazien of er nu niet bij zijn en het later willen zien. In beeld en geluid wordt wat er uitgewisseld wordt vastgelegd.
Ja. Ja, en dat is volgens mij de afspraak zoals die gemaakt is te zien. Dus, prima, dan zou ik zeggen, ja. Peter, neem ons mee.
Ja.
De informatie.
Vind ik leuk en interessant om te doen. Want het is natuurlijk, het raakt aan onderwerpen waar nou ja, eigenlijk afgelopen woensdag ter dele ook nog over gegaan is. Het is spannend in het landelijk gebied. Heel nadrukkelijk, ik probeer u het een en ander aan ambtelijke informatie en inzichten te geven, feiten. Het politieke en het maatschappelijke debat daarover, dat is natuurlijk datgene wat in de zaal van GS en in de zaal van VS gevoerd moet worden. Dus wat ik aan informatie aanreik, dat is onderdeel van besluitvorming, maar niet sturend per se op besluitvorming. Dat is aan bestuurders en politici met elkaar. Ik zeg dat maar even in alle bescheidenheid aan de voorkant. Iemand zou de indruk kunnen krijgen misschien soms dat ik een toelichting geef die heel sterk in de ene of in de andere richting kleurt. Dat is dan niet de eindelijke situatie. Ik ga in op vier onderwerpen, vijf, maar aanleiding is dus maar één sheetje. Aanleiding, wat is de kern van de problematiek in de PLV'en? Hoe staat het ervoor met natuurherstel, biodiversiteit? Wat hebben we gedaan in de loop der jaren met Natura 2000 planbesluiten? En wat kun je nou
in wat voor perspectieven kun je nou de informatie van vanmiddag zeg maar procesmatig plaatsen? Dat zijn eigenlijk de vijf hoofdonderwerpen. Aanleiding. Een aantal van jullie is erbij geweest in de Staten vorig jaar. Dus in de oude samenstelling van de Staten, de vorige samenstelling van de Staten, is in september behandeld het rapport Waar ligt in boven de peil, prachtige titel van de Zuidelijke Rekenkamer. Met een hele batterij aan aanbevelingen aan PS, aanbevelingen aan GS. En ook in de behandeling in de commissie zijn daar nog aanbevelingen aan toegevoegd. Enthousiasme was groot. Alle aanbevelingen zijn door het college van GS overgenomen, ten dele al beantwoord. En misschien heeft u de link gelegd. Recent is er een mededeling, portefeuillehouder van DPA Fase uitgegaan, waar ik gezegd heb, ja, een deel van de informatie waar de adviezen van de Rekenkamer om vroegen, dat gaat in het perspectief van het LPLG en de afspraken die provincies en Rijk maken over een monitoringssystematiek, gaan die beantwoord worden. Dus die gaan niet meer een eigenstandig antwoord krijgen, los van dat voor. Goed, dus een deel van die van de aanleiding van de Rekenkamer loopt nog. Wat we nu vandaag doen is een van die afspraken die toen gemaakt is. Andere aanleidingen. Natuurlijk 2000 beheerplan zelf. Dat is van 2017. Nee, begin 2018 voor je. Loopt dus begin volgend jaar af. En daar is een jaar geleden een paragraaf aan toegevoegd, aan gewijzigd op grond van de juridische procedures. Ik kom daar zo nog op terug. Dat is het Natura 2000 plan en het Natura 2000 gebied, dat is natuurlijk een heel klein stukje in een heel veel groter gebied van de hele regio. Dus dat is iets waar we van binnen naar buiten naar groter denken. We hebben in de PL natuurlijk ook lopen een GGA Vitale PL en een GGA De Bult. Dat zijn initiatieven vanuit Brabant aan de provincie Limburg in Meedrijf, gebiedsgerichte aanpak. Daar probeert men bottom-up met partijen uit het veld te komen voor kleinere deelgebieden tot maatregelenplannen om iets in beweging te zetten. En de discussie in al die GGA's is natuurlijk, ja, maar in beweging komen ten behoeve van welke koers dan? En dan wordt er natuurlijk onmiddellijk gekeken naar, ja, wacht even, waar wou die overheid heen? En dan kom je met dat cirkeltje ook weer terug bij Natura 2000, bij landbouwperspectief, etc. Daarbovenover loopt dan ook nog een NOVEX-proces. Ook aanleiding voor veel onduidelijkheid misschien van wat gebeurt er allemaal. NOVEX is eigenlijk een proces om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke visievorming. En dat gaat eigenlijk van Maasvallei tot aan Weert-Eindhoven, dus een veel groter gebied. En dus ook op een iets ander abstractieniveau. Ook daar is natuurlijk elk afzonderlijk deelgebiedje binnen dat geheel, is een puzzeltje in dat totale plan. En dan hebben we nog een laatste aanleiding die van na het rekenkamerrapport is, de natuurdoelanalyses die de provincie moet maken op grond van de afspraken met het Rijk in het kader van het plannen voor het landelijk gebied. Die zijn, de Limburgse natuurdoelanalyses zijn in april aan u ter kennis gebracht. Ze zijn terug te vinden ook op onze website. Ik geef eerlijk toe dat wel een beetje zoek is, maar als u het woord natuurdoelanalyse intypt, dan vindt u ze. Nou, net die voor de Peelvenen, waar het vanmiddag over gaat, die staan nog niet op onze website, die staan op de Brabantse website, want die zijn door de provincie Brabant gemaakt, dateren van februari van dit jaar. Ik kom er straks nog wel even op terug. Maar dat natuurdoelanalyse is natuurlijk weer in de navel kijken. In de navel van die natuur kijken van wat is er aan de hand en wat moet je ermee. Dus er is een veelheid aan planprocessen aan de gang van boven naar beneden kijken, van binnen naar buiten kijken, van plan naar uitvoering zien te komen. Dat zijn wel aanleidingen die om me heen allemaal spelen, maar ik ga ze niet allemaal diepgaander behandelen dan wat ik er nu van gezegd heb, want dan halen jullie 4 uur niet. Ja, we 5 uur ook niet. Peel. Gaan we even terug naar het peel. Het is toch wel altijd, Michael vroeg speciaal nog om wel een heel relevant plaatje. Waar we mee te maken hebben in peel zijn stukken restant van een hoogveengebied. En wat de natuur in het hoogveengebied is, is met name het stuk wat het minst interessant was om nog te vervenen. Het hoogst gelegen, het slechtste veen, het slechtste turf vanaf te halen. En nou net op het hoogste punt, daar zijn dus de peelrestanten blijven liggen die die natuurwaarde vertegenwoordigen, waar dan in het kader van de natuurbescherming naar gestreefd wordt. Maar je kunt je voorstellen dat dat een ongelukkige ligging is als je ernaar kijkt met het huidige beeld voor ogen. Dus dat is eigenlijk de situatie waar we ook niet zo gek van aan kunnen veranderen. Dit is de historische situatie. Ik heb een heel kort een plaatje van het Hoogveen, l'objet du désir zou je kunnen zeggen, in ieder geval vanuit de wet natuurbescherming. Dit is waar je het voor doet. Hoogveen tillen die zelfstandig functioneren en zeg maar voldoende water hebben. Daar zit een contramal tegenaan, dat is hele hoogwaardige landbouw, intensieve landbouw. Ik heb hier even een paardje genomen omdat dat helder zichtbaar is van een stal. Maar er is natuurlijk een veelheid aan vormen van intensieve landbouw rondom de peel ontstaan. Ook in de akkerbouw, als je een groen grasland ziet, dan weet je niet of daar koeien op grazen op een andere dag. Of dat grasland 2 weken later bij iemand in de achtertuin ligt. Maar dan heb je dus ook graszodentelers met een heel ander regime van grond en grondwatergebruik. Lelietelers, goed, er is een veelheid aan agrarische vormen. Wat natuurlijk de bijzonderheid daarbij is, is dat de peelvening natuurlijk toch in de loop van een halve eeuw de landbouw in die streek enorm ontwikkeld heeft. Vergeef me het woord, maar kleinschalig getuttel, maar echt hoogwaardig. Er wordt gewoon goed verdiend in de landbouw in Peelvenen en dat was 50 jaar geleden nog niet het geval. Er is nog iets met grondwatergebruik wat in algemene zin wel zinvol is om te weten. Dit is niet specifiek voor de peelveen, maar waar gebruiken we grondwater eigenlijk allemaal voor? Ik heb maar even plaatjes van Limburg en Brabant genomen. Let even op, de tijdschaal is niet gelijk. De tijdschaal...
Want sommige cijfers zijn heel erg klein om te lezen.
Ja.
Want hier komt deze presentatie ook
online. De presentatie komt online. Dus de plaatjes, die komt online. Het plaatje van Limburg hier begint bij 1995. Als je 1995 het plaatje van Brabant pakt, dan ben je hier, zeg maar. En dan zie je dat dit stukje van die grafieken eigenlijk ook aardig lijkt op de Limburgse grafiek. Je kunt dus zien, het bruin is industrie. Dat is eigenlijk een industriële grondwateronttrekking over de hele provincie. Een betrekkelijk laag getal. Drinkwaterwinning, de blauwe, is heel hoog. In Limburg in tweeën onderscheiden, omdat we de lichtblauwe is dan alleen de grondwaterwinning voor drinkwater en de donkerblauwe lijn omvat ook de oppervlaktewaterwinning, panheel, etc. En de groene lijn is de grondwatergebruik in de landbouw in zijn totaliteit in de provincie, of in de beide provincies. Waarbij je natuurlijk onmiddellijk kunt herkennen dat het stijgt in de jaren dat we enorme droogtes hebben gekend. Dus dat plaatje is wel van belang. Het is heel gauw altijd de discussie daar, wie heeft voorrang boven wie. Dan is het in ieder geval goed om te weten hoe zeg maar provinciebreed de feiten liggen. Realiseer je overigens wel, grondwater gebruikt voor de landbouw zit natuurlijk altijd in de ondiepe pakketten. Terwijl drinkwater vaak in de diepe pakketten zit met minder doorwerking naar wat er aan de oppervlakte gebeurt. Dus je kunt ook niet één op één conclusies aan deze plaatjes verbinden. Maar het is toch goed om ze wel even
te kijken.
Ik heb misschien een eerste zin gemist, maar zijn we pas in 2000 beginnen te meten met het
landbouw? Nee. Dit is dit plaatje loopt al vanaf 1999.
Ja,
van de landbouw? Nee, dat waarschijnlijk wel, maar dat is die informatie hebben we niet zo snel bij de hand gehad om te weten. En de vraag is overigens wel, is er voor 2000 heel op dezelfde wijze en heel conscientieus gemeten en berekend. Hè? Dat is natuurlijk een van de dingen.
Want nu lijkt het alsof het toen pas is gekomen, ja. Maar dat kan ik maar echt niet.
Nee, maar er zijn vanaf die periode wel betere registratieafspraken gemaakt. Dat draagt natuurlijk wel aan, hè. Maar het is dus niet altijd te weten wat er daarvoor precies was. Klopt.
Nee, daarvoor werd het gewoon niet geregistreerd.
Maar was al wel.
Ja, natuurlijk.
Ja. Ja.
Heb ik één vraag. Als je water, drinkwater of industriewater gebruikt, dan vloeit dat weg naar de Maas op het algemeen.
Ja.
Beregeningswater van de landbouw komt op het land terecht. Gaat deels in het land waar je op voor gebruikt, ja. En een deel verdampt, maar een deel zakt terug. Of hoe zie ik dat?
Ja, ik heb nog eens even nagekeken. STOA-publicaties, dat is een instituut wat altijd over watergebruik goede getallen heeft. De helft gaat de plant in ongeveer, plantwater. En de andere helft, dat zit hem in verliezen bij de leidingen, dat zit hem in verliezen aan de randen van percelen. Daar gaat een klein beetje, gaat de plantenwortels voorbij, zeg maar, dat zakt de grond in. Maar of dat in tijden van droogte dan ook grondwater bereikt en helpt om het grondwaterpeil weer te verhogen, is dan nog even vers 2. Dat zijn de dingen die we niet precies in detail erbij hebben. Dit is wel een van de dingen die we het komend jaar in de hele hydrologische modellering preciezer willen uitzoeken. Ja, precies.
Mag ik nog één laatste vraag stellen? Want dit is dus grondwatergebruik, maar je hebt natuurlijk ook oppervlaktewatergebruik, zowel voor de industrie als voor de landbouw.
Nou, dat zit dus hier aan de Limburgse kant te onderscheiden. Het donkerblauwe is voor drinkwaterwinning. Alle watergebruik. Het lichtblauwe is grondwatergebruik voor drinkwaterwinning. Dus grondwatergebruik in Limburg wordt voor drinkwaterdoeleinden voor een belangrijk gedeelte aangevuld met oppervlaktewaterwinning, paneel. In de industrie. Ja, ik ken de cijfers niet uit het hoofd in hoeverre het uit dieper water komt of oppervlaktewater. Alle koelwater is natuurlijk oppervlaktewater wat recirculeert. Ja, dus koeltorens bij Sabiek die gebruiken water, maar ja, ze lenen water eigenlijk. Hè. Dat gaat weer terug met een andere temperatuur alleen. Dat is eigenlijk...
In de landbouw mag je bijvoorbeeld groenteteelt, mag je geen oppervlaktewater. Gezondheidsreden.
Nee, maar ik heb bijvoorbeeld als ik naar de industrie kijk, dan denk ik, nou zal daar geen papierfabriek zitten, maar ik weet dat papierfabriek enorm veel water onttrekt. Ja. Dat is oppervlakte.
Dit zijn de grafiekjes voor Limburg in ieder geval, van alle grondwatergebruik zoals we dat geregistreerd hebben. Dus inclusief papierfabriek, et cetera, is het in Limburg laag en in Brabant eigenlijk ook laag.
Maar dat zit er dus wel in, dus het is geen grondwater. Ook
oppervlaktewater? Ik weet niet welk aandeel van de industrie grondwater of oppervlaktewater is.
Dit is grondwater. Zo.
Ja, het is grondwater. Ja, dit is grondwater.
Dus daar komt nog op, er is een andere grafiek met.
Ja.
Misschien goed even voor de loop van de vergadering. We hadden een beetje afgesproken van als er vragen komen die direct hieraan gerelateerd zijn, verduidelijken. Dat is prima dat dat meteen gebeurt. En wat vragen die wat breed uitwaaien, laten die daarna inventariseren. Dus proberen even ook tijd klaar te laten zijn met zijn presentatie.
Heel veel mensen hebben natuurlijk ook putten, ook particulieren. Dat zit er niet bij, denk ik, want dat wordt niet geregistreerd.
Nee, klopt. Die zitten. Die zijn meldingsvrij zelfs.
Zowel particulieren als
Dat
is wel belangrijk,
ja.
Dat het dus eigenlijk hoger is.
Ja. Goede behoefte voor een
uitvoerig
plaatje, Peter.
Ja, maar wat niet geregistreerd is, kun je ook niet in een plaatje zichtbaar maken.
Nee,
dat is
dus niet compleet. Ja. Dat is dat realiseren.
Nee, klopt. Dat nemen we bij die nieuwe systeemanalyse, waar ik daar nog wel even op terugkom, gaan we dat wel proberen in beeld te krijgen en mee te nemen. Maar dat is lastig als je dus geen basisinformatie hebt. Hoe staat die natuur ervoor? Even, of wat eigenlijk meer gezegd, wat kom je nou tegen als je als GS kijkt naar die biodiversiteit van de peelvelen? het hoogvee is in een slechte staat. Grondwater is een hele belangrijke drukfactor daarin. Tegelijkertijd voor de landbouw weet je dat grondwatergebruik van groot belang is voor de bedrijfsvoering en het aanpassen van bedrijfsvoering. Ja, je kunt het van vandaag of morgen aanpassen, maar dan ben je misschien overmorgen failliet. Dus als je dat op een beetje duurzame manier in je bedrijf wil aanpassen, dan vergt dat natuurlijk toch wel omschakelingen die zomaar 5 tot 10 jaar kunnen duren. Dan sta je als GS natuurlijk ook met een wettelijke taak voor deze problematiek. Het is misschien een beetje flauw, maar ik doe dat altijd toch, ik doe dat ook wel voor zalen met mensen. Wat is nou precies de taak die GS opgedragen hebben gekregen in de wet? Want het klinkt zo leuk, hè? Ja, GS moet dus van de wet. Maar het staat er, nou ja, ik zeg altijd, er staat geen woord Spaans bij. Gedeputeerde staten van de provincies dragen ieder in hun provincie tezamen zorg voor het nemen van de nodige maatregelen voor. Er volgt een hele rits begrip als biotopen, habitats, etc. Gedeputeerde staten dragen ervoor zorg dat in hun provincie instandhoudingsmaatregelen, respectieve passende maatregelen als bedoeld in het artikel 6 eerste lid van de habitatrichtlijn worden getroffen die nodig zijn voor de Natura 2000 gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelen voor de onderscheiden gebieden. Gedeputeerde staten stellen voor het Natura 2000-gebied een beheerplan vast met daarin de nodige instandhoudingsmaatregelen en de beoogde resultaten van de maatregelen. De opdracht is tamelijk scherp geformuleerd. Het is wel van belang, zeg maar, in het bestuurlijk politieke proces om te beseffen dat dit het vertrekpunt is waar een college van GS in ieder geval mee te werken heeft. Dat is niet altijd zo helder dat dat zichtbaar gemaakt. Het is niet alleen maar een taak in de wet. Ik heb ook taken in de wet en u heeft allemaal privé ook taken in de wet. En daar kun je met een zekere luchthartigheid naar kijken en dit staat namelijk strak.
Mag ik heel even op de eerste zin?
Ja.
Er staat veel veen, grondwater is een belangrijke drukfactor.
Ja.
Er stond er iets van bij. Ik dacht dat Hoogveen altijd op regenwater meer floreerde.
Nee, ik kom er zo op terug.
Oké, okay,
ja. Ja.
Ik heb een beetje ongerust dan.
Ja, ik kom er zo op terug. Ik kom hier op.
Ja.
Service. Nee. Ik heb het er niet op gedaan. Een simpel tekeningetje, net hier naar een schoolboek van een drijfdeel. Een drijfdeel is het actief hoogveen. Actief hoogveen, zoals we dat kennen, dat heeft een zodanig dikke laag, een zodanig dikke laag, dat regenwater van boven daarin vastgehouden wordt en dat die veenmosplanten in die massa zelf hun wortels vinden en steeds verder kunnen groeien en weer afsterven en die laag weer dikker wordt. Alleen in tijden van hele erge droogte zou het handig zijn als zo'n drijfdeel niet compleet van onderaf ook kan verdrogen. Want dan moet je opnieuw beginnen, zeg maar. Dat is het risico. Dat is het habitattype actief hoogveen. Dat is in de peilvenen aangewezen op een hele kleine oppervlakte. Omdat het er ten tijde van de aanmelding van het Natura 2000 ook maar in een hele kleine oppervlakte was. Het habitattype wat veel lastiger en veel omvangrijker is een doelstelling, is herstellend hoogveen. Want als dit systeem zich moet herstellen en die bruine laag is maar pierendun, dan hebben die veenmosplanten worteltjes nodig, verbinding nodig met het grondwater. Anders gaat dit proces niet op gang komen. En dat is waar een drukfactor de belangrijkste factor is. Als dat herstellend hoogveen in contact staat met het grondwater, dan kan dat zich ontwikkelen, groeien en op enig moment zover doorgroeien en ontwikkelen dat het niet meer afhankelijk is van die grondwaterrelatie, maar afhankelijk kan worden van de regenwater. Dus dat is waar.
Ja. Nou, ik kom nu op de vraag. Ja. U zegt dat actief hoofdvinst is, maar hoe is dat?
We praten uit mijn hoofd 0,2, 0,4 hectare, weet je, in die grote meekent aanwijzen.
Maar het grote deel is herstellend hoofdvinst?
Ja.
Dan vraag ik me af, hè. Het woordje herstellend, dat in de eeuw. Hoe weet je nou of het moment van aanleiden en veen herstellend is of nog in verval is?
Ja. Nou ja, het het Rijk doet die aanwijzingsbesluiten en het Rijk maakt op dat moment, heeft dus op dat moment een analyse gemaakt, alle gegevens die ze beschikbaar hadden van hoeveel van dat echte actief hoogveen is er op dat moment. Vinden we dat er een opdracht moet liggen om dat uit te breiden of alleen maar in stand te houden? En hoeveel herstellend hoogveen is er? En dan hebben ze dat laatste, hebben ze niet in hectares precies uitgedrukt. Ze hebben alleen geconstateerd, er is in de grote peel iets van 920 hectare en in de Leur en Samaria-peel is iets van 1130 hectare waar de potentie voor dat herstellend hoogveen zit. En in het kader van het Natura 2000 plan en natuurdoelanalyses moet inzichtelijk worden gemaakt hoeveel hectare daarvan je gaat realiseren, zodat dat het wel een duurzame situatie is. Als je hier een plukje van een half hectare en daar een plukje van een half hectare doet, wordt dat natuurlijk niet een duurzame situatie. Maar je hebt er ook niet 920 en 1130 bij elkaar opgeteld voor nodig. Zeg maar. Dus daar ligt nog een stuk afweging, uitzoektaak van hoeveel heb je nodig om het duurzaam in stand te houden en wat zijn dan wat is daar dan voor nodig. Het Rijk heeft daar dus niet de boel helemaal dichtgeknipt.
Ik zal nog geen politieke vragen
opstellen. Nee.
Maar het was wel zo dat het ook niet allemaal te vinden was, hè, als ze dan te gaan waren. Dus alle gebieden is nog niet eens helemaal duidelijk van dat.
Je kunt wel overal komen, maar kijk, en haal ik dat type wat er niet meer is, dat moet je natuurlijk ook gradueel zien. Hè, wanneer is een habitattype er? Als bepaalde bodemomstandigheden, wateromstandigheden, zeg maar abiotiek is. En dat wordt verder afgemeten aan welke van de kenmerkende plantensoorten zijn er. En als je dan van 3 kenmerkende plantensoorten terugzakt naar 2 kenmerkende plantensoorten, dan kwalificeert het opeens niet meer, bij wijze van spreken. Dus het zijn wel graduele verschillen waar je het over hebt. We hebben 1 plantje misschien, hebben ze niet meer kunnen vinden en dat is nou net beslist om te constateren, hé, het is niet meer. Dat is natuurlijk toch fine-tunen. Het is niet absoluut van, dan lag hier een mooi plekje en het is met schep ergens heen verdwenen. Ik ga naar de volgende. Dat actief hoogveen wat verdwenen is, niet leuk, want het is in strijd met wat de uitgangspunten van de natuurbescherming zijn en de habitatrichtlijn. Wat verloren is gegaan sinds dat aanwijzingsbesluit, of sinds de aanmelding bij de EU, dan zul je maatregelen moeten treffen, zoals ik het net formuleerde, om dat weer te herstellen. Dat noemt men het verslechteringsverbod. Het mag niet slechter worden dan het was. Herstellend hoogveen. Goed, dat hebben we net even aan de hand van de vraag besproken. En dan is als derde punt, dit gaat over kwantiteiten, maar de kwaliteit van dat herstellend hoogveen is heel laag. In de Deurnse peel, Maria peel, wordt 5% van het gebied gekarakteriseerd als een goede kwaliteit. De rest is matig of slecht. Herstellend hoogveen in de grote peel is het 1/3, 2/3. Dus daar ligt nog wel een opgave om daar verbetering in aan te brengen. En alweer die verbetering is dus onderdeel van de aanwijzingsdoelstellingen die het Rijk heeft meegegeven aan
de
provincie.
Dit is de conclusie uit de natuurdoelanalyse, deze kwaliteit.
Ja, dit is de conclusie uit de natuurdoelanalyse. Ja. Ik moet nog even een keer achterheen zitten dat die natuurdoelanalyse van de PLV ook gewoon op onze eigen website komen te staan. De overige natuurdoelanalyses die staan nu op de website bij elk afzonderlijk Natura 2000 gebied. Dus onder het kopje Natuur en Landschap, Natura 2000 vindt u ze onder documenten, maar die van de PLV moeten daar nog.
En de overige 4 die niet door Limburg gedaan zijn, zijn er een andere provincie dan?
Nee, de 2 van de, zijn dus deze 2 eigenlijk zijn er 2 gebieden, 1 plan van Gelderland, van Brabant, nee, Rijkswaterstaat, de Gerkmaas en Maas bij IJs. En dat is daar moet Waterstaat is dat. Goed, dan even een stapje naar wat hebben we nou in de planprocedures allemaal gedaan. Dat is natuurlijk wel even goed om even terug te kijken. We hebben in 2000, begin 2018 grondwaterontheffing, en ik noem het even heel formeel, in de bufferzone ten behoeve van open agrarische teelten, vrijgesteld onder een aantal voorwaarden van de vergunningplicht zoals die in de wet natuurbescherming staat. Dat wil dus zeggen dat iemand die dan die grondwaterpompen in gebruik heeft, niet daarvoor apart vergunning hoeft aan te vragen. En iemand anders heeft dus, als hij tegen dat besluit hier geen bezwaar heeft gemaakt, heeft zijn rechten om daar tegen in te gaan ook voorbij laten gaan. Dat is niet gebeurd. Er zijn beroepen tegen aangetekend tegen dat besluit. Die zijn bij de rechtbank en de Raad van State behandeld. 2018, Raad van State in 2021. Op grond van de uitspraak van de rechtbank zijn we natuurlijk gewoon aan de gang gegaan. En de consequentie van dat soort jurisprudentie is niet van u moet dit doen of u moet dat doen. De consequentie is alleen maar u moet uw huiswerk beter doen. Dus we hebben als provincies, twee provincies, Voorthouw en Brabant, hebben we zelf moeten gaan onderzoeken. Wacht even, wat hebben we niet goed gedaan, wat moeten we doen en leidt wat we dan boven tafel halen ertoe dat we ons oorspronkelijke besluit handhaven en beter gemotiveerd hebben? Of moeten we tot de conclusie komen dat het oorspronkelijke besluit niet in stand kan blijven, dat we dat moeten loslaten? Nou, daar kom je een aantal dingen tegen als je zo'n nieuwe analyse maakt. Het beheerplan van 2018 was alleen nog gericht op het voorkomen van achteruitgang. Die kwaliteitsverbetering zat wel in de aanwijzingsdoelstellingen, maar was nog niet vertaald in maatregelen, in beheerplan, in beoordeling. Dus dat zul je dan toch in de weging moeten meenemen. We hebben natuurlijk sindsdien de pasuitspraak gehad. Dus het vooruitlopen op de effecten van maatregelen, dat mag niet meer tenzij ze volstrekt bewezen zijn, financiering en uitvoering binnen afzienbare tijd vaststaat, dan heb je een kans. En we hebben de opdracht in ieder geval van de rechtbank gekregen, heel expliciet omdat dat een punt van de afkeuring was van het eerdere besluit. Je moet een besluit nemen waarbij blijkt dat die natuurdoelen bij extreme droogte ook in stand kunnen blijven. Dus dat is de opdracht. Nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Gezamenlijk proces met streek. We hadden de hoop dat we dat in 1,5 jaar zouden kunnen doen. Om die reden hebben we ook toen de twee oudere hydrologische modelletjes bij de kop gepakt. Hè. Eén aan Brabantse kant, één aan Limburgse kant. En we zeggen, nou, die gaan we een klein beetje updaten en dan gaan we daarmee werken. En dan komen er uitkomsten op tafel. En op het moment dat het eigenlijk proces niet goed meer omkeerbaar is, kom je tot de conclusie, ja, er zijn heel veel vragen niet beantwoord, die kun je op dat moment ook niet meer beantwoorden. Het draagvlak in de streek om het op die manier te doen is niet boven tafel gekomen. Maar we hebben ook gezien dat we eigenlijk met het materiaal wat we hadden, welke beperkingen daar ook aan zaten, je kon eigenlijk niet een onderbouwing vinden om een generieke vrijstelling van die vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen vast te stellen. Dat wil niet zeggen dat voor niemand een grondwateronttrekking nog mogelijk was. Hè. Er zijn mensen die met een grondwateronttrekking voor zodanige afstand zitten dat het geen probleem is, of die daar zodanige afspraken of voorzieningen omheen hebben kunnen treffen, of waardoor het effect niet gecompenseerd wordt, want dat mag niet, maar gemitigeerd wordt, maar het effect netto eigenlijk nul. Dus het is niet onmogelijk, maar het is wel buitengewoon moeilijk en onwaarschijnlijk dat je op grond van de wet natuurbescherming nog een vergunning kunt krijgen. En dat heeft dus alle relatie met die slechte staat van instandhouding van die natuur, zoals ik die net heb toegelicht. Even kijken waar. Wat er wel relevant bij is, denk ik, in die tussenperiode tot aan de uitspraak van de Raad van State heeft er een voorlopige voorziening gegolden. Dus was in ieder geval buiten in het gebied de kou van de lucht. Dus tot februari 21 waren er afspraken over van dit kan doorgaan, dat kan niet doorgaan. Waren alle partijen het over eens?
Maar goed, dat is dan aan de oppervlakte een tijdelijke overeenstemming, die is nadien vervallen. En ja, goed, mensen die de streek kennen, landbouw en natuur vertegenwoordigers, staan er natuurlijk al heel lang tegenover elkaar qua belang. Zoeken elkaar wel op in allerlei procedures en ook in voorbereidingsprocessen. Daar zijn we ten dele ook bij, om te kijken wat voor compromis je kunt sluiten met elkaar. Maar de een nog de ander laat zich het recht ontnemen om dat getroffen compromis ook door de rechter te laten toetsen. Dus de natuurbescherming heeft in 2018 een planbesluit ter discussie gesteld. We hebben nu een ander besluit genomen eind vorig jaar. En de beroepsprocedures daartegen moeten nog gevoerd gaan worden bij de rechtbank. Maar er zijn ruim 50 beroepen ingediend, merendeels uit de hoek van de landbouw. Die zegt van ja, dit besluit is wat ons betreft niet goed. Dus beide partijen overleggen met elkaar, we proberen ze met elkaar te brengen. Maar uiteindelijk is de gang naar de rechter een goed recht. En ook de situatie waarin ze getoetst willen zien van... Heb ik het bij het juiste eind of heb ik het niet bij het juiste eind? En GS zit daartussen. Twee keer GS, hè? Want je gaat verweer voeren en moet dan zo goed mogelijk proberen het besluit wat je genomen hebt wel overwogen, wetend van pijn, om dat daar te verdedigen. Goed, die Natura 2000 besluiten, die neemt GS natuurlijk niet in het blauwe hinein. Daar ligt natuurlijk van alles ook achter. Vindt u ook wel in het begin van zo'n Natura 2000 plan hoofdstukken over wat is er nou eigenlijk aan beleid van Rijk en provincie zelf waar het in past. In mededelingen van portefeuillehouder van het vorige college en ook in april nog zijn, is daar verschillende keren op gewezen. Wat we doen met de Natura 2000 plan in de PLV is eigenlijk heel erg sluit dat aan op wat er tot nu toe in omgevingsvisie en in waterbeleid ook met elkaar is vastgelegd. Dus het is niet zo dat die wettelijke plicht van GS volkomen losstaat van wat we als wat de staten ook als beleid in een omgevingsvisie hebben vastgelegd of in een waterbeleid hebben goedgekeurd. Daar zit wel degelijk verband tussen. En dat verband dat blijft er natuurlijk ook tussen zitten naar de toekomst toe. Natuurherstelmaatregelen, levensuitvoeringsprogramma, landelijk gebied. Dat is natuurlijk niet meer een product van alleen GS met het Rijk, maar dat wordt uit en daarna ook met de staat natuurlijk afgekaart. Dus ook naar de toekomst toe ga je met elkaar wel wat gesprek aan van als het dit moet zijn, past dat dan ook in ons andere beleid? Of moeten wij dat beleid daarop afstemmen? Of willen we dat niet, willen we dat wel? De grote onzekerheidsfactor die er natuurlijk omheen speelt is, krijgen we voor alles wat je ook nog zou willen doen en zou moeten doen, krijg je daar ook een voldoende aandeel uit een landelijk budget. Dat is natuurlijk altijd een aardige wedstrijd. Ik weet niet wie weet, maar Spuk 1 2021-2023, daar heeft Gelderland een fantastische slag geslagen met een heel goed verhaal. En die hebben gewoon een heel groot deel van dat spukgeld voor die fase naar de toe weten te halen. Onder het motto van ja, als die Gelderse gebieden in de Gelderse Valleien op de Veluwe, als die boven de stikstofnormen zitten, dan heb je daar bij de toetsing, waar ook in Nederland, heb je daar last van. Dus het is ook een kwestie van, heb je een goed verhaal, dan kun je dus ook bij de landelijke budgetten uitkomen. Goed, nou, dan is het niet klaar met een besluit om het niet vrij te stellen. Want we hebben natuurlijk ook geconstateerd afgelopen najaar van ja, maar er ontbreekt nog wel wat aan. Er is nog wel wat onzekerheid. En het is sowieso heel lastig om het allemaal in één keer in te laten gaan. Ja, het niet vrijstellen, dat gaat in één keer in. Maar wat ga je doen als er een handhaafverzoek komt? Ga je überhaupt actief handhaven daarop? Daar hebben we ook met de belangenpartijen wel over gesproken. En we hebben vervolgens met twee colleges van GS en twee waterschappen, waterschap A, Maas en waterschap Limburg, een intentieovereenkomst gesloten voor een tijdelijke overgangsperiode van 2 jaar. Mijn persoonlijke inschatting is dat die ook nog wel een jaartje langer zal gaan duren, die overgangsperiode, maar dat besluit dat moet je natuurlijk wel een keer officieel nemen. Maar om te proberen een aantal dingen verder recht te gaan zetten, uit te gaan zoeken. we hebben geconstateerd dat in het hydrologische systeem, althans in de hydrologische analyse die we toen hadden, dat een heel aantal vragen niet meer konden beantwoorden. We zijn dus de komende week gaan we de offertes binnenkrijgen en beoordelen voor een nieuwe hydrologische systeemanalyse. Waarmee we, denk ik, de besluitvorming voor de komende 6 tot 10 jaar zeg maar, op kunnen gaan schragen, hydrologisch gezien. Maar om zeg maar, een grensoverschrijdend model te maken waarin je met elkaar, met ook de partijen zegt, zo zet het in elkaar en zo gaan we er dan conclusies aan verbinden. En dan gaan we dus alle suggesties die vorige keer te laat kwamen, gaan we doorrekenen op, nou ja, wat is het hydrologisch effect ervan? En dan kun je ook aanrekenen van, wat zijn de landbouwkundige effecten of complicaties daarbij. Dan gaan we ook kijken naar, wat doet dat met, noem maar het, infrastructuur of bebouwing, als je het in gaat. Dus daar hebben we afspraken over gemaakt. Provincie Limburg trekt die hydrologische systeemanalyse en we zijn vrij dichtbij de start van het project. We hebben gemerkt dat we een heleboel oude rechten en vergunningen niet goed in de vingers hebben. Er is in de jaren 90 een grondwaterwet geweest waarop vergunningen werden verleend. Die grondwaterwet is later opgegaan in de waterwet. Er is met de bevoegdheden van die waterwet van Rijk naar provincie, van provincie naar waterschap en weer terug van alles heen en weer gegaan, veranderd. Soms ook ad hoc veranderd, dus niet wettelijk juridisch, maar gewoon in de vorm van delegatie. Maar wat er ergens in dat hele proces niet goed is gegaan, is waar liggen de data van in de tijd vast. Dus wij zijn vorig jaar, zijn we belanghebbende tegengekomen. Ja, ik heb hier een briefje van 1992 waarop staat dat ik zoveel grondwater mag onttrekken. En we wisten het niet. Het was ook in het voortraject niet op tafel gekomen. Dat had je wel verwacht natuurlijk, maar oké, als dat niet op tafel komt. Nou goed, we hebben dus een aantal rechtmatige onttrekkingen zijn we tegengekomen. Hè, want die oud genoeg zijn, waarvan je niet kunt zeggen, ja, die hebben geen recht. Nee, dat is een oud recht wat altijd gerespecteerd wordt. Totdat je tot de conclusie komt dat je rechten moet gaan intrekken. Nou, dat duurt nog wel een tijdje. Dat zijn van die. Dat is een thema waar we dus geweldig mee aan de slag zijn. Misschien lezen jullie de krant of hoor je de onrust in Brabant, waar de provincie Brabant een beetje hals over kop besloten heeft om maar eens in de streek zelf te gaan kijken van wat is er aan grondwateronttrekkingen. We hebben in de intentieovereenkomst hadden we juist de afspraken gemaakt om te proberen dat gezamenlijk en ordentelijk te doen en dan te accepteren dat het ook wel even tijd kost. Dus daar zijn afspraken over gemaakt. Nou, als dat tijd kost, dan betekent dat ook dat de natuur in die tussentijd, als het door die grondwateronttrekking door kan lopen, dan gaat de natuur niet beter van worden. Dus zijn er ook afspraken gemaakt, kunnen we met de waterschappen en met Staatsbosbeheer en met de landbouw extra transitiemaatregelen ontwikkelen en bedenken om die natuurverslechtering die daar het gevolg van is, dan toch zoveel mogelijk in te gaan. En dan hebben we dus nog een handhavingsstrategie handen en voeten gegeven. Nou, in dat proces zit er is een overgangsperiode. Ik schat dus in dat die wel iets langer gaat duren. En dan komt er het echte materiaal op tafel. Ik denk vooral vanuit de hydrologische systeemanalyse. Er zijn nog één ding zou ik daarvan willen zeggen. Het is en blijft modelwerk natuurlijk, een hydrologische systeemanalyse. We hebben er altijd voor gepleit om dat wel te doen, want als je moet gaan wachten totdat de maatregelen zijn uitgevoerd en het effect van die maatregelen in monitoring van de habitattype et cetera zichtbaar wordt, voordat je zou kunnen zeggen het komt goed en we kunnen ook agrarisch grondgebruik gaan toestaan, grondwatergebruik gaan toestaan, dan ga je dus in de tijd wel heel ver naar achter boeren. Dus zo'n hydrologische systeemanalyse is toch een poging om met zo goed mogelijk de wetenschap het moment naar voren te halen om te besluiten van dit is verantwoord, dat kan onder die voorwaarden en dit moeten we vooral even niet doen. Nou, dan kom je bij.
Nog drie.
We gaan toen naar de kant van de perspectieven. Wat ga je er nou mee kunnen doen? Dit is een kaartje, dat kennen jullie nog niet. Ik denk dat zelfs het college het nog niet integraal kent. Het is... collegeleden. Collegeleden.
In de hoes komen.
Ja, maar ik heb het toch even ingestopt. Er wordt gewerkt aan dat ontwikkelperspectief van de Novex. Dat gaat over een heel groot gebied. Je moet je voorstellen dat als we het hebben over de teelvenen, dan zijn wij hier bezig en dan zijn wij hier bezig. Dus dat zijn hele kleine stukjes van een heel veel groter gebied. Dat zijn dus die kleine stukjes waar ik dan net heb verteld, van hoe je eigenlijk van binnenuit die stukjes tot conclusies kunt komen van ja, het moet die kant op, het moet dat, het kan zus worden. En dat moet je dus ook nog in die hele grote puzzel gaan inpassen. Dat is een stukje van dat hele perspectiefwerk, wat eigenlijk ook in die vraag van die Zuidelijke Rekenkamer zat besloten. Ook in dit plaatje overigens hanteert men water als sturend principe. Maar goed, dat gesprek gaan jullie nog tegenkomen. Het is in ieder geval goed om te laten zien, van heel klein naar heel groot is een enorm verband tussen. Een ander stukje perspectief zit in die gebiedsgerichte aanpakken. Bottom-up gebiedsprocessen, er is van alles gaande in het kader van die GGA. Deelgebieden bij de dorpenpeel, andere deelgebieden waar men met een klein aantal ondernemers en natuurorganisaties samen zit te kijken van hoe kunnen wij al stappen zetten om in de goede richting te bewegen. Altijd de moeilijkheid van ja, is het voldoende of is het tijdelijk voldoende wat we doen en is er voldoende juridische backbone voor te vinden om dat te kunnen doen. Maar daar zitten we dus, daar zit een stuk van de oplossing natuurlijk, dat je probeert dingen in de goede richting te gaan doen, omdat je het natuurlijk niet allemaal in één keer, in één klap goed krijgt of geregeld krijgt. En de laatste lijn, en die is natuurlijk de meest open lijn, ook voor jullie, het Limburgs programma Landelijk Gebied, wat natuurlijk handen en voeten moet krijgen en waar je natuurlijk ook met elkaar discussieert in welk tempo moeten we maatregelen treffen, hoe ver gaan die maatregelen voor het ene belang, het andere belang, hoe gaan we ze borgen en dat zijn eigenlijk dus ook relevant voor dat Natura 2000 gebiedje en een Natura 2000 plan dat we dan opstellen. Daar kan ik nu niet veel over zeggen, maar het is niet zo goed als u beseft dat er een enorme uitgang naar die kant op zit van de hele discussie, zeg maar. Ik wou het hierbij laten en ik denk dat ik vast allerlei onderwerpen over heb geslagen waar mensen misschien weer wel belangstelling voor hadden. Dat loopt heel erg uiteen, dus misschien dat we daar ruimte voor hebben.
Maar ja, we hebben nog de ruimte tot vanaf voor hier, dus wat dat betreft.
Ja.
Ik ben bang dat we bij de eerste begin en daar eerst laten antwoorden dat we dan niet allemaal aan de beurt komen. Dus misschien een korte inventarisatie van de belangrijkste vragen die er
Er zijn meerdere natuurherstelmaatregelen en die hebben
nog
niet
antwoord
gekomen. Hoe wordt dat in de laatste tijd?
Ja, je hebt het
genoteerd
mee.
Ja, kijk het even. Dat is een bewondering voor hoe jullie dat doen. Ja. Dat was de belangrijkste.
Hydrologische analyses die worden dan, naar ik verwacht, breed aangevlogen, zeg maar, met alle invloeden die daar betrekking op hebben. Niet alleen naar Bereni.
Even toelichting op de HASA.
Ja.
Andere vraag nog?
Nog niet.
U had het net al heel kort even over de situatie in de provincie Brabant. Hè. Daar lijkt het toch allemaal nog wat scherper te staan dan bij ons. In hoeverre heeft dat juist bij dit gebied daar ook nog invloed op? Verandert dat onze aanpak ook nog op? Of staat het eigenlijk los van elkaar?
Ja, ik heb een vraag over tijdspannen. We hebben natuurlijk de opdracht om het goed te regelen. Maar als je kijkt naar de tijdspannen, gaat dat nog jaren duren? Misschien wel tientallen jaren voordat het geregeld is. En wat zijn de risico's? Wat gebeurt er dan? En ik mis een beetje nu de link met de kaderrichtlijn water die eraan zit te komen. Dus dat zou ik
gewoon de hydrologische kant, maar er is dus ook de stikstofdepositiekant. Als die daar, wat is daar dan de aanpak op? Want als we dan het een gaan sturen op het andere, kan niet geregeld worden. Hoe zinvol is het dan om daar tijd en geld in te steken?
Nou Peter, dat is wel een mooie om op te lossen.
Oplossen? Jij moet schrijven.
Als we het hebben over hydrologische analyses, hoe ver gaan die in de tijd? Naar voren toe bedoel ik dan. En hoe breed gaan die geografisch? Want als ik weet dat we in Garzweiler en de Weinkoolwinning, wat daar aan staat te gebeuren. Ja, dan is de vraag of wat wij hier nu aan het doen zijn op een vierkante kilometer, of we dat dan met één knap, omdat we nu niet op aan het letten zijn over wat er in Duitsland beleidsmatig gebeurt, weer te niet doen. En dat zou ik gewoon, ja, ik zou dat heel erg jammer vinden als we dit op zo'n korte termijn perspectief en zo klein bezien.
Ja,
goed.
Kijken. Daar wordt rustig geschreven. Was de naam even kwijt?
Ik heb geen vraag meer. Dat
wil jij
niet
meemaken.
Goed zo.
Nee, dankjewel.
Zijn er maatregelen die we nu al op de korte termijn kunnen nemen? Juist omdat ambtelijk die urgentie, die is er, die verantwoordelijkheid, die ligt daar. Om eigenlijk grote risico's in de toekomst al een beetje af te kunnen dekken. Of moeten we per se wachten op die plannen die er ook al geschreven moeten worden?
Oh. Ik doe het even de volgende, want
ja.
Ik denk dat we...
Nee, maar... Nou, die minuten.
Nee. Qua tijd
komt
dat wel...
Ik
ga voor eentje even doorschieten naar... Ik had wat reserve sheets. Even kijken. Kijk, natuurlijk maatregelen. Ik heb hier de belangrijkste dingen uit de video-analyse maar even op een rijtje gezet. Dit zijn natuurlijk de afdeling verschrikkelijke tekstsheets.
Ja.
Daar
hoort
niet
bij.
Precies, ja. Maar er is dus in die ecologische en in de natuuranalyse wel uitgebreid nagedacht van wat zou je moeten doen. De natuuranalyse bepaalt natuurlijk niet dat gebeurt. De natuuranalyse geeft de indicatie dat hetgeen is wat je zou moeten doen om verder te komen, maar of dat gebeurt en in welke vorm en mate en tijd, dat is wat je dus in de gebiedsplannen en vervolgens in de beheerplannen vorm moet geven. En ik geef daarmee indirect en meteen ook antwoord op de vraag van perspectief in de tijd. Ja, ik zeg het maar even op mijn persoonlijke manier, ik denk niet dat iemand dat kwalijk neemt, maar ik ruim 40 jaar aan de universiteit geleden, 40 jaar geleden aan de universiteit in Wageningen, dat waren er de eerste rapporten dat het in de PO niet goed ging. En ik moet u zeggen dat ik me lichtelijk schaam dat ik binnenkort afscheid als ambtenaar. En dat het probleem niet opgelost en ten dele ook niet aangepakt of zelfs her en der groter is kunnen worden. Maar dat wil ook zeggen, als het zo lang duurt dat een probleem ontstaat, dan kun je die problemen vaak ook niet in een achternamiddag even rechtzetten en omdraaien. Op een verkeersweg kun je zeggen van, u mag hier in plaats van 70 opeens 50 rijden en er staat een agent bij en naar rate van het aantal boetes dat u kunt verdragen, gaat u op enig moment het gedrag wel aanpassen. Maar hier zijn natuurlijk hele andere belangen en ingesleten bedrijfsvoeringen et cetera aan de orde. Dus ik denk dat er altijd wel een vraag is van wat kan, hoe snel. En dat is natuurlijk de afweging die je moet maken. Als wij, dat kwam net aan de orde aan de voorkant, als wij een hogere prijs betalen voor gewassen die met schoon grondwater zijn grootgebracht dan voor gewassen die met schoon slootwater zijn ook grootgebracht. Dan zitten dus hele andere mechanismen ook die duwen op die vraag naar grondwater. Daar hebben we natuurlijk nog heel weinig zicht op met elkaar, dan kun je ook aan dat soort kanten dingen veranderen. En een ondernemer die ziet van ja, ik, dit is de manier waarop ik mijn geld kan verdienen en ik kan het op dit moment ook gewoon qua vergunningen doen. Dus als je dat in één keer afneemt, is het niet zomaar te doen. Moet je tijd in inbouwen. HAZA, vooruit, ja, het is onze afkorting ervoor. Makkelijk als die inburger.
De logische systeem.
Ja, sorry dan. Ja, we kijken vooruit in de tijd. We gaan in die hydrologische systemen, die gaan natuurlijk zo goed mogelijk de uitgangssituatie nog eens even helemaal in kaart brengen. Maar we gaan natuurlijk ook doorrekeningen maken van what if. Stel je voor dat de klimaatverandering zo en zo doorzet. Dus dat we in de zomer nog minder regen zouden krijgen. Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat betekent? Kun je dat opvangen? Hoe kun je het opvangen? Wat zou dat betekenen? Dat soort dingen willen we erin gaan doen, juist opdat je aan het eind daarvan ook op bestuurlijk niveau, politiek niveau, al die aspecten kunt betrekken in je afweging. Dat ontbreekt er gewoon nu aan. Geografische begrenzing van die HSA, ja, ergens moet je de lijn trekken. Geografisch waar je mee rekening houdt. En we hebben die grens, volgens mij gaat die in de hydrologische systeemanalyse voor de PLV ergens richting de Maas. Die gaat niet Garzweiler omvatten. Dat betekent dat als er bij Garzweiler iets verandert wat doorwerkt in de peelvenen, dan werkt dat weer door op alle varianten die je doorrekent als een soort randeffect. Dat verandert dus niks aan de onderlinge rangschikking of de onderlinge belang van die maatregelen. Het enige wat je een keer zou moeten constateren, ja, als dat bij Garzweiler wat gebeurt wat desastreus is tot in de peel, dan moet je dat in de discussie van Garzweiler betrekken en niet in de discussie van de peel. Dat is eigenlijk wat je aan de orde is, denk ik.
Omdat ik begrepen heb dat dat hydrologisch voor heel Limburg, of in ieder geval voor Midden-Noord-Limburg, grote consequenties kan hebben, ook in beken, in alle systemen, en ook voor het grondwater.
Ja.
Omdat men die gaten gaat vullen.
Ja,
dan lijkt me dat wel wat ik de politiek en ook mezelf en iedereen eromheen wel eens voorbij, is dat wij niet ver genoeg naar voren kijken.
Ja.
En niet ver genoeg bij de buren bemoeien met wat dan nu staat te gebeuren.
Ja.
Dus het is meer een...
Nee, maar ik begrijp de oproep om actief mee te kijken en mee te denken met wat er gebeurt in Garzweiler en om de consequenties daarvan naar Limburg toe goed in beeld te brengen. Dat begrijp ik.
Ja.
Alleen, ik denk niet dat je dat moet koppelen aan het project Peelvenen, want we hebben natuurlijk heel veel plekken waar we kijken naar de hydrologie. En ik denk dat je dat gewoon als onderdeel van Garzweiler discussies moet nemen. Is in het verleden natuurlijk ook gebeurd.
Maar goed,
ja.
Dat is ook een keuze die men mag maken.
Ja, ja. Noord-Brabant-Limburg, ja, een van de toezeggingen die gedeputeerde Gamers nog had gedaan, is om de beide PS'en ook bij elkaar te brengen, is hierover. Wat merkwaardig toezegging, want ik zou denken dat PS'en daar zelf toe bevoegd zijn. Maar het was een suggestie uit de staat en hij heeft gezegd, ja, dat ga ik doen. Maar goed, dat is natuurlijk...
Dat was voor.
De staten van Brabant zijn natuurlijk, de staten functioneren al langer, maar dit zijn natuurlijk het soort gesprekken die we ook met GS op orde moeten krijgen. Dus die toezegging die loopt nog door naar volgend jaar. Dat is zeg maar de politieke kant van het verhaal. Dat is ook wel, was dat ook een van de doelstellingen van het hele regenkamerrapport. Ga grensoverschrijdend met die twee provincies meer bij elkaar zitten. Ambtelijk en bestuurlijk gebeurt dat. Wij werken nauw samen ambtelijk aan de hele voorbereiding en van verdere plannen aan de uitwerking van die intentieovereenkomst. We hebben afgelopen woensdag een bestuurlijk overleg gehad. Van de beide GS'en, met de beide waterschapsbesturen. Dus die lijntjes die lopen er. En dan nog kan het natuurlijk wel gebeuren dat je bij het ene. De ene provincie of het ene waterschap net een iets andere kant op wil dan het andere. Nou, dat proberen we daar veel mogelijk op één lijn te krijgen. Het is voor boeren in ieder geval buitengewoon lastig als dat niet één lijn is. Dus de gedachte is wel om proberen gelijk te schakelen. Er zijn namelijk genoeg boeren die aan de ene kant en aan de andere kant van de provinciegrens een stuk grond hebben. En dan zou je bij de een moeten denken, oeh, daar zit een Brabander op mij toe te kijken. En oeh, daar moet ik bij in Maastricht zijn of iets wel kan of mag of wat dan ook. Nou, dat gaat niet werken. Dus vandaar dat de bestuurlijke afspraak ook is, we proberen dingen met elkaar op één lijn te krijgen. Maar goed, we staan niet allemaal op dezelfde vertrekpunt, bestuurlijk, politiek gezien. Dus dat is ook altijd een kwestie van gesprek. Tijd en risico's. Ik heb straks iets gezegd over die no-regret-maatregelen, het naar voren halen. Ook dat is woensdag een uitdrukkelijk punt van aandacht geweest in het bestuurlijke overleg. Van luister, we moeten het even grondig erover met elkaar hebben. Welke maatregelen kun je al versneld uitvoeren? Moet je niet gaan zitten wachten op 100.000 analyses? Als je weet dat ze de goede effecten hebben. En dan moet je ook wel weten dat ze ook uit andere optiek duurzaam blijven. Het is natuurlijk niks is onhandiger dan dat we ergens in een duur watersysteem investeren met z'n allen overheden en ons particulier. En dat je over 3 jaar moet constateren, ja, maar dat hadden we eigenlijk niet moeten doen, want op grond van stikstofbeleid gaat hier iets heel anders gebeuren. Even als voorbeeld maar. Dus je moet wel goed nadenken over de vraag of je niet die dure investeringen doet waarmee je eigenlijk andere paden afsnijdt of voor bent, kun je ook zeggen. Daarom heb ik ook meteen iets gezegd over dat stikstofaspect, het echte stikstofreductiemaatregel. Kijk, we doen dit gekoppeld aan zo'n Natura 2000 plan, omdat het speelt in die lokale omgeving, daar kun je het onder. Zo'n HSA onder controle brengen samen met de mensen die daar wonen. Bij het stikstofbeleid weten we allemaal dat het neerkomt op een veel grotere, veel ruimere omgeving met veel meer spelers. Dus de oplossing voor stikstofvraagstukken wordt vooral via het programma Landelijk Gebied ontwikkeld. En het enige wat we in de gaten moeten houden is dat we hier niet iets doen waar je in het kader van het stikstofbeleid nou spijt van hebt. Of omgekeerd dat je in het kader van het stikstofbeleid een stap zet, een koers opgaat, waar je in het kader van het grondwaterbeleid van zegt van hé, dat was niet zo handig. Dus dat is hetgeen wat je in de gaten moet houden. Maar het is niet zo dat we dus in het kader van Natura 2000 Peelvenen ook het stikstofbeleid rond Peelvenen organiseren. Volgens mij heb ik... Kaderrichtlijn water. Ja, ik kan... Het klinkt onvriendelijk, maar ik kan me er een klein beetje makkelijk van afmaken in de zin dat de kaderrichtlijn water gaat natuurlijk heel veel over de waterkwaliteit. En de waterkwaliteit in het Natura 2000 gebied zelf is in orde, zolang je er maar geen water naar binnen laat van buitenaf. Dan kom je terecht bij de vraag wat voor water laat je naar binnen. Dus de kaderrichtlijn watervraag richt zich eigenlijk heel erg op landbouwgronden eromheen en de waterkwaliteit in de sloten of in de afvoerbeken vanuit die landbouwgronden. Dus KRW is in het kader van dit Natura 2000 plan niet een speerpunt, maar in het kader van het NPLG of LPLG is dat dus wel een aandachtspunt van wacht even, wat speelt er? En zijn er dus ook in de GGA, is er een werkgroep die zich dit soort vragen stelt en probeert in beeld te brengen van wat moet er gebeuren, wat knelt en wat kan op termijn, et cetera.
Maar er zit ook wel een kwantiteitsaspect toch in de kader en water voor de hydrologische
situatie. Maar die beantwoorden wij natuurlijk automatisch door te voelen als je het verhaal in deze lijn ontwikkelt. Het kwantiteitsverhaal,
dat is hiermee getekend. Goed, dit was een eerste ronde vragen. Ik weet niet of het nog aanleiding heeft tot verdere vragen.
Ik heb nog wel even heel praktisch. Ja. Er zitten nou natuurlijk ondernemers daar, tuinders vooral ook. Die maken zich zorgen uiteindelijk van wat als ik mijn gewassen niet kan beregenen. hoe ziet dat het komende jaar 2020 eruit? En hoe voor de lange termijn? Stel je voor dat er dan bijvoorbeeld een regeningsverbod komt, is er dan echt plantschade en dat soort dingen?
Ja. Nou, ik ben er in de communicatie en werkvloer zeg maar voor het komend jaar heel betrekkelijk duidelijk over. Er ligt geen verbod. U heeft aan de beantwoording van statenvragen kunnen aflezen dat handhaven op grond van de wet natuurbescherming op mensen die een vergunning misschien niet hebben of een vergunning die ze hebben overschrijden, dat dat buitengewoon moeilijk ligt en dat we daarvoor eerst al die archiefinformatie boven tafel moeten hebben voordat we in de streek gaan rondrennen. Dus men zou zich voor 2024 helemaal niet zoveel zorgen hoeven maken. En dan kun je zeggen, ja, de plus van de landbouw is daarmee natuurlijk, moet je wel realiseren, de min voor de natuur, want die slechte staat dan in stand houden, die wordt daar niet beter van. Dus dat kan wel degelijk druk blijven opleveren op handhavingsverzoeken en verdergaand. We hebben nog geen intrekkingsverzoeken, maar dan zou iemand kunnen bedenken dat je een vergunning ook kan intrekken. En waarom doet u dat niet als GRS? Nou, dan sta je weer. Een hele lastige vraag om dat weer te motiveren in een individueel geval. Voor de langere termijn proberen we juist via de GGA en met de waterschappen samen projecten te ontwikkelen om mensen ook tot een andere gebruik van grondwater te brengen. En dat kan betekenen dat je er slimmer mee omgaat, maar hetzelfde blijft doen. Het kan betekenen dat je misschien net andere teelten gaat doen waar je minder grondwater bij nodig hebt. Nou, daar zijn allerlei soorten projecten voor in ontwikkeling. De vraag van schadevergoeding is pas aan de orde als iemand een formeel recht heeft. En dan hebben we het over iemand die een W&B-vergunning heeft, hè, echt onder de natuurbescherming of de natuurbescherming met verleende vergunning. Of als iemand kan aantonen, ik heb een recht van voor die aanmelddatum van juni 1994 en dat recht is zoveel. En als u mij dat recht afpakt, of mij die W&B-vergunning afpakt, dan zit je in de situatie van schadevergoeding. De situatie dat mensen zeggen, ja, wij hebben hier al 10 jaar, 20 jaar stilzwijgend mogen onttrekken en niemand zei er wat van, ja, daar is de primaire juridische lijn natuurlijk van, ja, dat geeft niet een recht op schadevergoeding. Als ik 10 jaar lang van mijn huis in Wenen naar hier te hard rijd en dat 11e jaar staat de politie mij elke dag op te wachten en dan betaal ik alle boetes die ze me uitschrijven, hè. Ik heb geen keus. Dus ik bedoel, het is niet zo dat het recht, of stille instemming met de overtredingen ook automatisch leidt tot een recht op schadevergoeding. Laat ik het zomaar even zeggen. Dat is een juridische discussie.
Maar je hebt alleen als...
Het legt het goed uit, ja. 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 Ja.
Ik ging er naar.
Ja. Ja.
Is er nog iets meer
om
te zeggen?
Die discussie zit vooral in de bestaande rechten. Want die bestaande rechten die kunnen boeren helpen om... kunnen aantonen dat er geen vergunning nodig is.
Ja.
Stel je zou zo ver moeten gaan dat je die bestaande rechten moet gaan aanpassen en moet gaan intrekken, wat Peter net zei, ja, dan kom je in die nadeelcompensatie discussie terecht. Ja. Dus het zit echt vooral daar in dat formele stuk.
En hoe zit het in dat stuk dat die vrijstelling actief is geweest? Er zijn natuurlijk toen ook ondernemers geweest die toen bedrijfsplannen hebben ontwikkeld. Ik weet metselhouders die verstopt zijn, die inmiddels tuinders gewassen hebben. Ja, en die gaan natuurlijk vanuit, er was een vrijstelling.
Ja, maar dat is niet, kijk, dat hebben we dat laten uitzoeken door een extern bureau. Hè, en die hebben eigenlijk aangegeven dat het als gevolg, een vrijstelling als gevolg van een beheerplan, wel of niet vrijstellen, eigenlijk niet kan leiden tot een eigen vorm van schadevergoeding. Je moet het echt aan een formeel eigen recht koppelen, dus je eigen vergunning, als je dat gaat aantasten, dan kom je eigenlijk pas in de nadeelcompensatie discussie terecht. Dus, of het nou al niet is vrijgesteld in een beheerplan, dat is eigenlijk niet een voldoende basis om een nadeelcompensatie op te kunnen baseren. Zeg maar.
Ja, en misschien nog één ding aan toevoegen. Ja. Dat recht op vergunning vrij heeft precies 1 jaar gegolden.
Mm-hmm.
Van januari 94 tot december 94, de uitspraak van de rechtbank. En toen was hij van tafel. Toen was hij van tafel met uitzondering van een voorlopige voorziening. En de voorlopige voorziening is per definitie niet iets wat een recht geeft op
een
toekomst.
Nee, maar daar zit nog een ruimte in waarvan je zegt van ja, als daar wat uitkomt, daar kan iets gebeuren.
Niet ten gevolge van het niet vrijstellen of het wel vrijstellen in beheerplan.
Ja.
Daar komt geen schadevergoeding uit voort. Dus dit zit echt alleen nu in de toekomst. We moeten gaan kijken van hey, ja, die bestaan er echt de discussie.
Ja.
Hoe gaat zich die ontvangen? Ja.
Goed, ik kijk naar de klok. Er zijn nog hele dringende...
Ja, ik heb nog één vraag, want ik vroeg dat om die tijd. En je hebt dus gegaan van geen verdere verslechtering naar zelfs herstel. En dat is een provinciale taak.
Ja.
Dus daarom vroeg ik ook naar de risico's. Van want u zei
ja, ja,
al 40 jaar.
Ja. Ja, ja, ja.
Het is eigenlijk alleen maar... Ja,
ja, ja.
Welk risico loop je dus op dat vlak?
Ja.
Van,
nou ja, het simpele risico wat we niet lopen, dat als de situatie niet voldoet aan wat er beoogd is wettelijk, hè, dus als die instandhoudingsdoelen niet bereikt zijn, dan loop je het risico dat elke activiteit die iemand onderneemt of elke vergunning die iemand aanvraagt, aangevochten wordt.
Ja, precies.
Dat is het dat risico, is maar dat is een risico waarmee je blijft onderhandelen en bezig blijft gedurende de jaren dat je het niet voor elkaar krijgt. En
je krijgt geen boete opgelegd van de EU?
Nou ja, dat zou kunnen.
Ja,
okay. Maar dan hebben we het over een landelijk en generiek
okay.
verhaal, denk
ja.
ik. En niet specifiek
ja.
dat de BV Limburg
ja, ja, ja.
okay. zich
ja, nee, maar dan, ja.
Ja, ja, nee, nee, nee.
Ja,
maar
dat, ja.
ja.
Ik
denk dat...
Van,
ja.
Ja, maar dat is echt een inbreukprocedure, zeg maar. Dat moet inderdaad, dan wordt de lidstaat aangesproken en
ja.
daar gaat wel heel wat
ja.
tijd overheen.
Maar nu kun je dus, ja, dan heb je het risico dat iemand gaat procederen.
Ja, nu is
ja.
gewoon het risico van
ja.
de en het risico van procederen, het is iets goed, hè. En tegelijkertijd, je zou het natuurlijk willen, en dat doen we ons best ook wel voor in de overleggen met partijen. Ja, jongens, als je het met elkaar op de strip krijgt, dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker.
Ja, nee,
dat is,
ja.
Als je met elkaar blijft praten, dan kun je het misschien...
Nee, ook op eerst,
ja?
normaal is dames voor mij.
Ja, dames.
Dan laat ik dan...
nee, heel kort en verduidelijkende
ja.
vraag. Er is dus al gesproken binnen GS over die snelle maatregelen die te nemen zijn. Betekent dat ook
nee.
dat die worden genomen? Oh,
nee, nee, dat is nog niet met GS. Nee, nee, nee. We gaan dat dus nu eerst met Brabant met elkaar proberen te verkennen. En dan zal er wel een keer een discussie komen. En een stuk AGS gaan we over van dit willen we versneld gaan doen en faciliteren.
Maar dit was toch ook de procedure dat
ja.
we dit zo
ja.
zouden doen?
Ja,
het is met PS zo
ja.
afgesproken
ja.
dat we dit eerst
ja.
doorlopen en dan
ja.
de conclusie.
Ja,
ja,
ja.
nee, maar dan hoor
ja.
ik het net zelf.
Oké, okay, nee, sorry, ja, ik heb het misschien.
Nee, ik denk niet.
Nee, dan hoor ik ook wat nieuws.
Kijk, voor zelfs dat er veelheid dan invloeden die van invloed zijn op de hydrologische toestand
ja.
van de PLV. Waarvoor berekening er eens. Ik weet dat in het verleden is er natuurlijk al eens een onderzoek gedaan, breed in het gebied in de bufferzone, waaruit die weet toen dat de berekening 2 tot 3 centimeter waterdaling gaf in het gebied van waterdaling. En daarmee komt dan op tafel de vraag van de prioritering en wat kost het dan, zonder kosten-baten-analyse. Maar is ook niet een deel van het probleem ontstaan, omdat de rechter gezegd heeft dat er een soort van omgekeerde bewijslast.
Nou, voor de handhaving is er sprake van zo'n omgekeerde bewijslast. Als wij willen handhaven, dan moeten we bij een individuele ondernemer kunnen aantonen dat wat hij doet in afwijking van een vergunning of een toestemming, dat precies dat een significant negatief effect heeft. En dat is in hydrologie heel lastig. In de stikstof is het ons makkelijk gemaakt met elkaar, omdat iedereen ooit die 0,05 grens als absolute grens daarvan heeft willen hanteren. In de hydrologie gaat dat niet, 1 centimeter, 0,1 millimeter, dat werkt ook niet. Omdat
stikstof ook niet, kan je
wel. Nou ja, bij stikstof is het schijnduidelijkheid, maar die kun je bij hydrologie dus niet. Want de ene centimeter werkt in een andere bodem dan de andere centimeter en heeft dus andere gevolgen. Dat, dus daardoor is dat voor hydrologie ook niet uit elkaar te trekken.
Ja. Als er niet nog hele dringende vragen zijn, dan denk ik... We zijn al een paar minuten te laat dat ik het ga afronden voor vandaag. Ik dank u voor de aandacht. Ik vind dat we ons met z'n allen heel netjes gehouden hebben aan de
kelder.
Het vast een dossier dan nog toch komt.
Ja,
bedankt.
Ik ben
zo staat er eigenlijk op een
dat is niet.
En de vergadering voor de deze.
Ik heb het geschreven.
Ik heb het
geschreven.
Ik heb het geschreven.
ziet het.
Er is niks mooier dan het openbaar bestuur en de democratie, of niet?
Jij maakt alle mooiste
zelf ook het gevoel, ja. na vijf minuten zat ik er gewoon lekker in, ja. En zit het gewoon te lopen, ja. En in de tijd ook nog, hè. Ik bedoel, er waren een paar punten waarvan ik inderdaad wist dat ik daar wat meer tijd aan ging besteden, dat iets omvangrijker is, een paar sheets, en andere ga je heel snel doorheen.
Ja. Nou, ik zag dat je ook hier en daar nog wel wat dingen ook niet vertelde die er wel op had staan.
Ja, precies, ja. Maar dat voel je dan op zo'n moment, ja.
Waar is het
Goed, op een bepaald moment merk je dus voor jezelf van ja, als ik het, nu is het een soort lopend verhaal. En als ik dan mijn papier ga zoeken van stond er nog wat? Ja, dan
Is dat echt wel een weten aan
de hand. Ja, dat is gevraagd.
Ja. Ik denk wel dat er onderwerpen zijn die wel eens terug moeten gaan komen een keer. Dat zeg ik natuurlijk naar degene die blijven. Maar ik verwacht dat je over een onderdeel hiervan en een deel proefje een beetje in de vraag ga je natuurlijk een keer terugkrijgen. Ja. Tegen de tijd dat je iets hebt.
De onderhouding, daar gaat het op terugkomen. Ja. De vraag van Gas, waar is er ook zo eentje? Die zul je echt.
Ja, maar die ga ik niet beantwoorden. Die gaan wij niet beantwoorden. Die moet team water met Erik.
Zeker, maar
die moet je niet koppelen hier aan, want dan word je gek, hè?
Ik vond het wel grappig dat jij zei van ja, dat moet je niet gaan koppelen of zoiets en denken van ja, maar dat is politiek natuurlijk.
Ja, oké, sorry. Maar als je de besluitvorming hierover...
Nee, natuurlijk, wij gaan hem niet koppelen. Nee. Maar ik vind het wel een terecht.
Ik vind het, maar dat heb ik ook wel gezegd.
De vraag van de Titanic, zeg maar.
Ja.
Voor zin om binnen te zitten poetsen als dat ding tegen een ijzerschot zou aanvaren.
Ja.
De idee erover zijn dat het niet uitmaakt.
Ja, dat ook. Het is natuurlijk een beetje... We hebben... Verplicht natuurlijk al 40 jaar stemmen we in met die watercompensatiemaatregelen. Dus water toevoeren naar de Roer en noem maar op. Om de effecten van Garzweiler op te lossen.
Maar help me even, want het punt is Garzweiler, gaan ze nog nieuw?
Ik begrijp uit deze vraag dat ze een keer gaan stoppen en onder water zetten. Nou ja, opvullen met water, ja.
En maar ook weer in gebruik nemen als landbouw.
Ja, oké, kan ook, ja. En op het moment dat men dat soort besluiten neemt, zal men met de buren ook wel moeten overleggen weer over van ja, wat heeft dat voor grondwaterconsequenties? Moeten we dan de grondwatersubjecties blijven voortzetten? Of komen die ten einde?
Het is dus niet zo. Ik bedoel, het leek een beetje alsof daar nu een enorme nieuwe put gemaakt zou gaan worden, waardoor allemaal geen zin heeft, want we gaan toch ten onder, zeg maar.
Volgens mij zijn die Duitsers, maar goed, ik volg niet, maar ik kan me haast niet voorstellen dat die Duitsers bezig zijn met nog een nieuw Garzweiler. Ze zijn aan het doen wat ze altijd gezegd hebben, want voor hun energielevering is dit hun belangrijkste reserve eigenlijk. Hè? Ja. Dus als je die niet ontwikkeld klaar hebt, dan zitten zij, ze hebben weinig andere bronnen. Hè? Met het afval.
Zee hebben ze niet zoveel. Dus,
nee, zee hebben ze niet. Ze hebben een paar rivieren.
Hoogte,
maar niet veel. Duitse Alpen een beetje.
Alpen,
maar.
Ja, precies.
Nou is de vraag, ik moet hier nog van achterhalen, degene die dat cameraatje even
stopt. Ze worden bijna steeds opgenomen.
Dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Als we ze op stop drukken.